Problemen en perspectieven. Als in Nederland één bediening in het lichaam van de Heer Jezus weinig ruimte krijgt, is het die van de profeten. Waar de bediening van bijbelleraar alom aanvaard is en toch redelijk gekaderd kan worden, doordat deze doorgaans uitgeoefend wordt door personen die een opleiding hebben gevolgd aan een universiteit of bijbelschool, is de opleiding en functie van een profeet een stuk minder grijpbaar. In sommige kringen is er wel ruimte voor profetie, maar vaak wordt de bediening door gelovigen met grote argwaan bekeken. In veel kerken heeft men het profeteren gemakshalve maar gelijkgesteld aan het prediken vanaf de kansel. Door ook deze taak af te schuiven op de dominee, alsof deze nog niet genoeg taken had, denkt men het ingewikkelde fenomeen te kunnen kanaliseren. Hoewel in Efeziërs 4 vers 11 nadrukkelijk melding wordt gemaakt van profeten als aparte personen, die in de uitoefening van hun bediening samenwerken met andere mensen om de heilige toe te rusten, willen velen hun handen er toch niet aan branden. Maar is er ook niet van alles mis met de profetische bediening? Wie heeft de verhalen inmiddels niet gehoord van profeten die een bepaalde verkiezingsuitslag voorspeld hadden en nu ter verantwoording worden geroepen? Of wat te zeggen van hen die geld verdienen met profetische boodschappen en daardoor in de verleiding komen om boodschappen te overdrijven? Mogelijk om vooral geen kijkers en inkomsten mis te lopen. De Nederlandse gelovige is overwegend trots op zijn kritische geest. En door de problemen die gelieerd zijn aan de profetische bediening en hen die zich profeten noemen, is de keuze al gauw gemaakt. Voor mij geen profetie, geef mij de Bijbel maar, ik ben vooral sceptisch. Hoewel we eerlijk moeten zijn over de uitdagingen die het openstaan voor profetie met zich meebrengt, is het negeren van de profetische bediening volstrekt onbijbels. Zij die dit doen, nemen een groot risico en doen daarmee een onbewuste aanname die velen nu duur komt te staan. Kiezen voor geen profetie is namelijk niet mogelijk, zoals we zullen proberen uit te leggen. Profetie en waarheid. Profetie is nooit een doel op zich. Profetie is niets anders dan het brengen van waarheid waar dat nodig is. Om dit te kunnen begrijpen, is het van belang dat we een Bijbelse definitie van waarheid hanteren. Hoewel vaak wordt gedacht dat waarheid hetzelfde is als de feiten, is dat niet echt Bijbels. Dit kunnen we illustreren met het volgende voorbeeld. Als een zondaar zich bekeerd heeft en het koninkrijk is binnengegaan, dan zijn zijn zonden vergeven en zo ver van hem verwijderd als het oosten is van het westen. Psalm 103 vers 12. Als iemand anders deze persoon dan blijft herinneren aan zijn vele vroegere zonden, dan brengt deze weliswaar feiten, maar niet de waarheid. Deze persoon is dan eerder in dienst van de aanklager, de Satan, die ook vaak de feiten van ons falen benoemt, maar dit doet om scheiding te brengen tussen ons en onze Vader, in plaats van herstel en verzoening. De waarheid kunnen we dus niet zomaar gelijkstellen aan de feiten. De waarheid is in de eerste plaats een persoon. De Heer Jezus is de weg, de waarheid en het leven, Johannes 14 vers 6. Hij is ook het woord van God, dat in een begin bij God was, Johannes 1 vers 1. Hij is zowel het woord als de waarheid, en ook nog eens de afstraling van de heerlijkheid van God en de afdruk van zijn wezen, Hebreeën 1 vers 3. Hij is voor ons de openbaring van wie God is. Door hem kennen wij de Vader. De Bijbels gezien meest veilige definitie van waarheid is dus alles waar de Heer Jezus het mee eens is, of alles wat hij goedkeurt. De waarheid vertegenwoordigt zijn perspectief op een persoon of situatie, en het brengen van die waarheid moet als functie hebben om zijn wil te laten gebeuren, die gericht is op herstel en vernieuwing. Dat wil overigens niet zeggen dat deze waarheid altijd makkelijk is om te horen, maar wanneer we deze waarheid in geloof aanvaarden, leidt deze altijd tot meer vrijheid en vrucht in onze levens. Waarheid en de Bijbel. Een van de meest gebruikte methoden om te pogen profetie uit te sluiten, is het aanwijzen van de Bijbel als de enige en exclusieve bron van waarheid. Dat de Bijbel waar is en getuigt van de waarheid, wil echter niet zeggen dat er buiten de Bijbel geen waarheid bestaat. Dat de Reformatie, die begon in 1517, een belangrijke stap was in het herstel van Gods plan met zijn gemeente, aanvaarden de meeste van ons als absolute waarheid. En toch staat dit niet in de Bijbel. En als je gelooft dat je partner van je houdt, dan houd je dat ook voor waarheid, ook al staat het niet in de Bijbel. Zoals we in de vorige paragraaf hebben aangegeven, vertegenwoordigt de waarheid altijd Gods perspectief. Omdat we weten dat Hij zeer betrokken is bij deze aarde en alle mensen die Hij gemaakt heeft, kunnen we er ook van uitgaan dat Hij altijd een kijk heeft op alles wat gebeurt en op iedereen die leeft. Die kijk noemen we, omdat het die van de Almachtige betreft, niet zomaar een mening, maar de zuivere waarheid. En, zoals we in de Bijbel kunnen lezen, wil God deze waarheid aan zijn kinderen laten weten. Zeker als gebeurtenissen een belangrijke functie hebben in zijn plan met deze wereld, mogen we verwachten dat hij zijn raad en daden van tevoren deelt, bijvoorbeeld met zijn knechten, de profeten. Amos 3, vers 7. Een wat grotere interesse in waarheid die niet in de Bijbel staat, had de kerk in de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld kunnen helpen om heel wat meer Joden het leven te kunnen redden. Recentelijk hebben diverse kerken een soort van schuldbelijdenis gedaan over hun niet al te grote waakzaamheid en actiebereidheid in deze oorlog. Gezien de collectieve blindheid die we helaas ook nu weer zien in de kerken, is het echter maar sterk de vraag of er geleerd is van deze fouten en of er inmiddels wel het vermogen is ontwikkeld om alert te anticiperen op de tijd waarin we leven. Het gebrek aan openheid voor de bediening van wachten, zieners en profeten is in dit opzicht geen goed teken. De Bijbel en de Geest. Toen de Heer Jezus voor het eerst naar de aarde kwam, had hij geregeld problemen met de Farizeeën en de schriftgeleerden. Zij kenden de schriften weliswaar uitstekend, maar toch wandelden ze in grote blindheid voor de tijd waarin ze leefden. Ze gedroegen zich alsof ze het monopolie hadden op de waarheid, zoals geopenbaard in de schriften. Maar tegelijkertijd smeekten ze om de kruisiging van de waarheid zelf, die aangekondigd was in de schriften, die ze blijkbaar wel kenden, maar niet begrepen. Dit is een zeer ontnuchterende constatering, die elke Bijbelleraar en dominee in deze tijd eraan dient te herinneren dat kennis niet hetzelfde is als inzicht en wijsheid. Kennis leidt niet naar de volle waarheid en de Bijbel alleen ook niet. De Bijbel is voor ons onmisbaar en een enorm geschenk, maar incompleet als deze niet verlicht wordt door de Heilige Geest. Het is juist de Geest die, volgens Johannes 16 vers 13, de weg wijst naar de volle waarheid. Hij wordt dan ook de Geest der waarheid genoemd. Je kunt niet zeggen dat je de Bijbel serieus neemt en tegelijkertijd dat de Bijbel alleen voldoende is om de volle waarheid te kennen, want dan spreek je de Bijbel tegen. De Bijbel en het Woord. Zoals de Bijbel niet van zichzelf zegt dat het de waarheid is, maar juist dat de Heer Jezus de waarheid is, zegt de Bijbel zelfs niet dat het het Woord van God is. Nogmaals, de Bijbel is wel waar en staat vol met woorden van God en woorden van de Heer Jezus, welke we nodig hebben om sterk te worden in ons geloof en wijs in onze wandel. Echter, de term woord gebruikt de Bijbel niet voor de Bijbel zelf, maar voor de Heer Jezus. Hij is het woord dat onder ons kwam wonen. Johannes 1. Door een eenzijdige obsessie met de schriften, met te weinig inspraak voor het levend geworden woord, onder leiding van zijn geest der waarheid, is het toch mogelijk om grondig misleid te worden. Ook in onze tijd zien we opnieuw dat zij die de schriften kennen, een monopolie menen te hebben op kennis en waarheid. Zij negeren andere gelovigen die ook de Heilige Geest in zich hebben wonen, en die de alarmbellen proberen te luiden over de specifieke tijd waarin we leven. Deze blindheid maakt dat de kerk grotendeels slaapt, terwijl veel ongelovigen al wel wakker zijn. Ze volgt daarmee in de voetsporen van Jona, die wegliep voor zijn profetische roeping en ook diep lag te slapen, terwijl de storm tekeer ging. Jona 1, vers 5 en 6. Profetie of profetie? Omdat profetie ten diepste dus niet gaat om het profeteren zelf, en zeker niet om de profeten, maar juist om het brengen van waarheid over onder andere de tijd waarin we leven, is het niet mogelijk om profetie uit te sluiten. Zij die uit angst of hoogmoed de bediening van waarachtige profeten negeren of onderuit halen, zullen moeten putten uit andere bronnen, omdat er nu eenmaal cruciale keuzes gemaakt moeten worden in deze tijd, waarvoor inspiratie nodig is. De Bijbel als bron. Wat men veel ziet gebeuren, is dat Bijbelleraren de taak van profeet op zich nemen. Hoewel het zeer goed mogelijk is dat Bijbelleraren profeteren, evenals dat profeten onderwijs geven uit de Bijbel, is het nooit de bedoeling dat dit gebeurt als alternatief voor een gezonde samenwerking tussen hen die verschillende en complementaire functies hebben gekregen in het lichaam van de Heer Jezus. Als een Bijbelleraar eigenhandig gaat profeteren, dan is er vaak de neiging om geforceerd Bijbelgedeelten toe te passen, die misschien wel helemaal niet van toepassing zijn. Zij die wijsheid najagen, weten dat er voor alles een tijd is. Zelfs toen de Israëlieten al de wet hadden ontvangen in de woestijn, konden ze geenszins zonder de strategische leiding van God zelf. Alleen God kende de tijden waarop ze moesten optrekken en moesten wachten, en Hij gaf ze de wolkolom en vuurkolom om hen deze tijden kenbaar te maken. Een van de functies van hun verblijf in de woestijn was juist ook om te leren op zijn leiding te vertrouwen voor alle strategische beslissingen. Toen Jozua het volk leidde om het beloofde land in te nemen, moest hij zowel de wet kennen als de strategische leiding van God zelf zoeken. De opdracht om 7 dagen om Jericho heen te lopen stond niet in de wet, maar het kennen en volgen van die leiding was wel cruciaal voor de overwinning. In Lucas 22, vers 35 en 36 lezen we dat de Heer Jezus een instructie die gold voor een eerdere uitzending van zijn discipelen, verving door een nieuwe instructie, waarmee hij de eerdere instructie irrelevant verklaarde voor de nieuwe uitzending. Door geen ruimte te geven voor de geest van wijsheid en door naar eigen inzicht Bijbelteksten toe te passen, kunnen wij flink naast zitten. Er is bijvoorbeeld een tijd om naar de overheid te luisteren en een tijd om dit niet te doen. Zij die op basis van een enkele Bijbeltekst onvoorwaardelijke onderwerping aan aardse overheden verkondigen, verworden nu, weliswaar met de Bijbel in de hand, tot bronnen van valse profetie. Het is een grote fout om te denken dat door een Bijbeltekst te spreken je het woord van God brengt. Toen Satan de Heer Jezus verzocht in de woestijn, sprak hij ook woorden uit de schriften. De wereld als bron. Omdat veel zaken die vandaag de dag spelen niet letterlijk in de Bijbel beschreven staan, zoals bijvoorbeeld de kwaliteit van de PCR-test of de aard van de gentherapie die ons in de schaapskleren van een vaccinatie wordt opgedrongen, moeten gelovigen en geestelijke leiders allemaal een keuze maken over wat ze beschouwen als een betrouwbare bron van informatie. De meesten nemen echter niet eens de moeite om bewust te kiezen en blijven blindelings vertrouwen op wereldse en wereldgelijkvormige machthebbers en mediakanalen. Vooral omdat dit de weg is van de minste weerstand. Wanneer gelovigen deze machthebbers en mediakanalen echter als bronnen van waarheid beschouwen, worden deze bronnen in feite als profeten vereerd. Veel gelovigen menen dan wel erg alert te zijn op valse profeten, door de term profetie met grote argwaan te benaderen, maar ze laten zich wel op grote schaal misleiden door de machthebbers van deze aarde, die bij monden van een leger van valse profeten hun duistere agenda forceren. Als gevolg daarvan zijn er op dit moment ook veel leiders in het volk van God die meepraten met de misleiding en op deze manier fungeren ook zij als valse profeten. In Matteüs 24 vers 5 staat, want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus, en ze zullen velen verleiden. Het gaat hier niet zozeer over mensen die claimen de Christus te zijn, maar over mensen die claimen in de Heer Jezus te geloven en in zijn naam te spreken en juist daarmee ingang vinden om veel gelovigen te misleiden. Kortom, iedereen laat zich leiden door profeten en profetie. Als je niet openstaat voor werkelijke profetie die Gods perspectief brengt, is het bijzonder lastig om niet ten prooi te vallen aan de vele bronnen van valse profetie. Indien we dit niet onderkennen en niet leren om profetie te onderscheiden, vanuit een diepe liefde voor de waarheid, onder leiding van de geest der waarheid, dan worden we een gemakkelijke prooi voor Satan, die zichzelf voordoet als een engel van het licht. Zoals te lezen is in 2 Korintiërs 11, vers 14 en 15. In ditzelfde Bijbelgedeelte lezen we dat zijn dienstknechten ook vaak een masker van gerechtigheid dragen. Wat dus concreet betekent dat we geestelijk inzicht en onderscheid nodig hebben om hen te kunnen herkennen en ontmaskeren. Profetie en het koninkrijk. Voor de Heer Jezus en zijn discipelen staat het koninkrijk op de eerste plaats. Het is dus van groot belang dat we profetie op de juiste manier inkaderen in het evangelie van het koninkrijk. Een koning kan alleen zijn rijk besturen naar de mate waarin hij instructies kan geven aan zijn dienaren. Het is dus belangrijk dat hij goed met hen kan communiceren. Om dit te illustreren stappen we weer over naar het beeld van het lichaam. Ons hoofd kan alleen ons lichaam besturen naar de mate waarin ons zenuwstelsel correct functioneert. Het is namelijk een van de taken van het zenuwstelsel om te zorgen dat signalen van het hoofd de ledematen bereiken. De botten en spieren in onze benen kunnen gezond zijn, maar als de signalen vanaf het hoofd onze benen niet kunnen bereiken, dan zijn we alsnog verlamd. Op dezelfde manier wil de Heer Jezus als hoofd van zijn lichaam ons als zijn leden kunnen aansturen met concrete instructies. Als we dus onze unieke plek in zijn lichaam willen innemen en willen bijdragen aan het vruchtbaar functioneren van dit lichaam in deze wereld, dan is het cruciaal dat we alle ruimte geven aan de Heer Jezus om te leiden en te spreken door zijn geest. Hoewel elke gelovige dient te leren om zelfs zijn stem te verstaan in zijn binnenste, heeft de Heere hier juist ook profetie en profeten voor geschonken aan zijn gemeente. Hen is gegeven dingen te zien die anderen niet zien en om deze informatie door te geven aan andere gelovigen. Door zijn leden verschillende gaven te schenken die ze kunnen inzetten ten dienste van hun broers en zussen, stelt hij hen tot zegen voor elkaar en voegt hij hen zo samen tot een volmaakt functionerend lichaam waarin hij kan wonen. Als hij alle ruimte krijgt om zijn lichaam te instrueren en bewonen, dan zal zijn heerlijkheid gezien worden in deze wereld. De koning spreekt. In de serie Misleiding en Macht hebben we uitgebreid onderzocht en geprobeerd in kaart te brengen wat de Almachtige wil doen in deze tijd. In het laatste deel, de aanmoediging, hebben we gesproken over het belang van gebed en bekering, de geestelijke benen die ons daadwerkelijk in staat stellen om achter de Heer Jezus aan te gaan. Deze benen dienen aangestuurd te worden door ons hoofd, de Heer Jezus, die het woord is en zijn geest overvloedig aan ons geschonken heeft. Als we bereid zijn hem te volgen, mogen we altijd rekenen op zijn actieve leiding, juist als deze navolging nieuwe niveaus van geloof en volharding van ons vraagt. De Almachtige heeft soeverein besloten om profetie en profeten te schenken aan zijn gemeente, om aan zijn actieve leiding invulling te geven. In tijden van toenemende duisternis zou het zeer dwaas zijn als we deze geschenken niet met beide handen zouden aannemen. Profetie is altijd onvolkomen, net als ons kennen. 1 Korintiërs 13 vers 9. De Heilige Geest heeft altijd door onvolkomenheid van mensen heen gewerkt. Maar dat is niet erg. Op deze manier worden we gestimuleerd om nooit blindelings andere mensen te volgen, maar alleen de Heer Jezus, die overigens wel vaak door andere mensen heen tot ons spreekt. Wie op zoek blijft naar Hem en zijn leiding, zal deze altijd kunnen vinden. Blijf dus buigen voor Hem en sta open voor alles wat Hij ons wil schenken om ons toe te rusten. Elke goddelijke toerusting die we kunnen krijgen, gaat van groot belang zijn voor de tijd waarin we leven. Want we hebben een belangrijke missie. Stralen in heerlijkheid wanneer de koning komt. Operatie Leeuw van Juda.